Gemeente van Christus, ik stel voor dat we gaan staan en onze afhankelijkheid van God belijden. Mag ik de groet van God overbrengen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus. We gaan nu zingen Psalm 63 vers 2 en daarna ga ik u voor in gebed. Te bidden. Heere God, wij naderen voor uw heilig aangezicht na een drukke week. Heer, er is veel gevierd. In ernst dodenherdenking, Heer. Mensen die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven. Bevrijdingsdag, dat we mochten gedenken, we zijn vrij. Ook vrij om de Bijbel in alle rust te openen. Niet bang te hoeven zijn voor stenen door de ramen als we dat doen. Heer, u geeft veel. Een grote kroning. Een koning die ook gekroond en gezalfd werd als hoofd van een kerk. Heer, wat is het heerlijk dat wij mogen weten. Wij hebben een volmaakt hoofd van de kerk. Jezus Christus, onze verlosser en onze redder. Dank u voor alles wat u hebt gedaan, Heer Jezus. De genade en vrede die u ons geeft. We mochten het weer horen, Heer. Bemoedig ook mensen die graag naar een kerk zouden willen gaan of samenkomen met gelovigen, omdat die het kunnen, om wat voor reden ook, Heer. Hier in dit rijke land, omdat een heleboel mensen u niet meer kennen. In andere landen kennen ze u wel, zouden ze graag willen, maar er is grote verdrukking en vervolging. Heer, ontferm u en geef dat we weten, dat niet alleen onze levens, maar ook de kerk in uw hand is, Heer Jezus. Het is uw bruid. De zorg leggen we bij u neer. Wilt u ons bemoedigen? Geef uw geest ook over deze dienst, dat onze harten en oren geopend zijn en op u gericht. Dit alles uit genade. Amen. We gaan nu lezen Genesis 4, de moord op Kain op Abel. En daarna wordt ook gelezen Catechisme Zondag 40. En Kees van Bokhoven zal dit allemaal met ons doen. En na de lezing zingen we uit het kerkboek Lied 176, 1, 8 en 13, zonder nadere aankondiging.
De Bijbellezing dus uit Genesis, hoofdstuk 4. De mens had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Daarna bracht ze zijn broer Abel ter wereld. Abel werd herder. Kaïn werd landbouwer. Na verloop van tijd bracht Kaïn de Heer een offer van de opbrengst van het land. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren dieren van zijn kudde offerde hij de beste stukken vlees. De Heer schonk aandacht aan Abel en zijn offer, maar aan Kaïn en zijn offer niet. Dat maakte Kaïn woedend. Zijn blik werd donker. De Heer zei tegen hem: waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de roer, begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Kaïn zei tegen zijn broer Abel: laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de Heer: waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Kaïn. Moet ik soms waken over mijn broer? Wat heb je gedaan, zei de Heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. En daarom, vervloekt ben jij. Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer uit jouw hand te ontvangen. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. Kaïn zei tegen de Heer: die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen. En als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden. Maar de Heer beloofde hem: als iemand jou doodt, zal dat 7 maal aan hem worden geroken. En hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. Toen ging Kaïn bij de Heer vandaan. En hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden. Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en bracht Chanoch ter wereld. Kaïn was toen een stad aan het bouwen en hij noemde die Chanoch, naar zijn zoon. Chanoch kreeg een zoon, Irad. Irad was de vader van Meguiael. En Meguiael was de vader van Methusael. En Methusael was de vader van Lamech. Lamech nam 2 vrouwen. De ene heette Ada en de andere Silla. Ada bracht Jabal ter wereld. Hij werd de stamvader van hen die in tenten leven en vee houden. Zijn broer heette Jubal. Hij werd de stamvader van alle die op de lier of de fluit spelen. Ook Silla bracht een zoon ter wereld, Tubal Kaïn. Hij was smid en werd de stamvader van alle die brons en ijzer bewerken. De zus van Tubal Kaïn heette Naama. Lamech zei tegen zijn vrouwen: Ada en Silla, hoor wat ik zeg. Vrouwen van Lamech, luister naar mij. Een man die mij gewond, sla ik dood. Zelfs een kind dat mij een striem toebrengt. Kaïn wordt 7 maal gebroken, Lamech 77 maal. Opnieuw had de mens Adam gemeenschap met zijn vrouw en zij bracht een zoon ter wereld. Ze noemde hem Seth. Want, zei ze, God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kaïn is gedood, een ander kind gegeven. Ook Seth kreeg een zoon, die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen. Tot zover uit Genesis. Dan lezen we nog met elkaar uit de Heidelberger Catechismus, zondag 40. En daar wordt gevraagd in 105. Wat eist God in het zesde gebod? Het antwoord: dat ik mijn naaste niet van zijn eer beroof, niet haat, kwets of dood. Dit mag ik niet doen met gedachten, woorden of gebaren, en nog veel minder met de daad. Ook niet door middel van anderen. Maar ik moet juist alle wraakzucht afleggen. Ook mag ik mijzelf geen letsel toebrengen. Evenmin mag ik mezelf moedwillig in gevaar begeven. De overheid draagt dan ook het zwaard om de doodslag te weren. Vraag 106. Het gaat dus in dit gebod niet alleen om de doodslag? Het antwoord: nee. Door de doodslag te verbieden, leert God ons ook dat hij afgunst, haat, toorn en wraakzucht als de wortel van deze zonde haat, en dat dit alles voor hem doodslag is. Vraag 107. Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals gezegd, niet doden? Het antwoord: nee. Want terwijl God afgunst, haat en toorn verbiedt, gebiedt hij ons dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. Jegens hen geduldig, vredelievend, zachtmoedig, warmhartig en vriendelijk zijn. Zijn schade zoveel mogelijk voorkomen en dat wij ook onze vijanden goed doen. Dat uit zondag 40.
Na de preek zingen we Psalm 103, versen 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen. De titel van de preek vanmiddag is: laat je naaste delen in Gods liefde. Gods liefde. Het gaat toch over doodslag en moord? En over hoe Christus dit gebod aanscherpt, dat we zelfs als onze broeder een dwaas noemen voor de Hoge Raad moeten komen. Dat we niet alleen onze daden, maar ook onze dachten moeten beheersen. Ja, God wil geen doodslag en geen haat. Elk leven voor hem is kostbaar. God is een God van leven. En vanmiddag zullen we ontdekken dat leven zonder liefde niet gaat. Wat is dat eigenlijk, leven? Er wordt gedacht dat we een groot deel van dat wonder wel ontrafeld hebben. Maar als je vraagt, waar was je dan, voordat je in de buik van je moeder kwam? Waar komt dat leven dan opeens vandaan? Geven ouders hun kinderen leven? Dan wordt het stil. Een leven kunnen we wel stuk maken, maar niet maken. Als dat ene leven van ons kapot gaat, dan is het ook gelijk helemaal klaar. We hebben maar één leven gekregen van God. En dat dit unieke leven van ons niet zonder liefde kan, dat zien we ook in Genesis 4. Een triest hoofdstuk. Bijna net zo erg als Genesis 3 over de zondeval. Want in hoofdstuk 4 zien we het effect van die zonde. Genesis 4 beschrijft de eerste moord op aarde. Nou, miljoenen moorden zijn op deze eerste wel gevolgd. Kain en Abel, twee broers. Het zou zo mooi tussen die twee moeten zijn. Samen optrekken, samen die nieuwe wereld verkennen. Maar het gaat anders. Uit afgunst slaat Kain Abel dood. Hij is gewoon jaloers. Abel krijgt iets wat hij niet heeft. Gods liefde. God aanvaardt het offer van Abel, maar dat van Kain wijst God af. Omdat Kains hart er niet bij is. Hebreeën 11 vers 4 en 1 Johannes 3 vers 12. Hij brengt wel een offer, maar met een koud hart. Abel houdt van God en legt dat in zijn offer. En God ziet dat Abel van hem houdt. Kain gunt Abels Gods liefde niet. Het vervult hem met haat en hij slaat zijn broer dood. Abel. Zijn naam betekent ademtocht. Zonder liefde blijkt zijn leven even vluchtig als een zucht. Het leven heeft dus liefde nodig. De afwezigheid van liefde breekt het leven af. Dat hoeft niet altijd zo te gaan als bij Kain en Abel. Letterlijk moord. Het leven wordt ook afgebroken door ruzie. Pesten. Iemand buitensluiten, jojo er niet bij. En wat komt dat diep binnen? Je mag er niet zijn. Voor de ander had jouw leven er net zo goed niet kunnen zijn. Dit gebeurt in de klas, school. Dit gebeurt in bedrijven. Het gebeurt ook in de kerk. Elkaar negeren. Doen alsof iemand niet bestaat. Er kan laten vallen. Dat voel je. Dat voel je altijd. En je leven gaat van binnen stuk. En ook dat is moord. In het zesde gebod zegt de Heer: pleeg geen moord. Ja, kun je denken, zijn we gauw klaar vanmiddag? Voor zover ik weet zitten er geen moordenaars in de kerk. Wat heb ik dan te doen met dat zesde gebod? Ik heb het zelf ook nooit gedaan. Ben het niet van plan. Ik word eens een keer boos, maak ruzie, ben ook wel eens jaloers, ja soms heel erg, dan gun ik hem eigen licht in zijn ogen niet, maar dat zakt snel af hoor, heel snel vaak. Bij Kain in Genesis 4 is dit trouwens wel het begin, hij is jaloers, hij gunt Abel Gods liefde niet en daarom krijgt hij een hekel aan Abel, verwenst hij zijn broer, uit mijn ogen. Ik wil niet meer zien. Hij haat opeens Abel. En dan slaat hij hem dood. Nu hoeft hij Abel nooit meer tegen te komen. Maar dat begin, die boosheid, dat noemt Jezus al moord. Schelden maakt iemand kapot. Ruzie breekt het leven van binnenaf. Iemand negeren of buitensluiten maakt zijn of haar leven donker. Dan ben ik dus een moordenaar, ook zonder mes of pistool. Door mijn woorden of door mijn zwijgen tast ik het leven van die ander aan. In de catechismus beleiden we dat ook. Dat is vraag en antwoord 106. Wanneer God het doodslaan van een medemens verbiedt, leert hij ons ook dat die afgunst, haat, boosheid, wraakzucht, allemaal is dat voor hem doodslag. Het verdriet dat in ons opkomt bij het lezen van Genesis 4, verdriet over de doffe ellende die dit eerste gezin treft, is ook verdriet over onszelf. Want als schelden, ruzie, met een boogje om in heen lopen, ook moord is, dan zijn we geen haar beter dan Kaïn. Sinds de zondeval is dit onze wereld. Een wereld waarin het leven van de mens niet veilig is. Genesis 4 laat zien wat het gevolg is van Genesis 3. Op de zonde volgt de dood. En met het zesde gebod wil de Heere dan het leven beschermen. God zet er een hek om het leven. Afblijven. Geen moord. En het lijkt erop dat Kaïn na de moord op zijn broer opeens beseft dat zijn eigen leven net zo kwetsbaar is. Want als de Heere hem voor straf de wereld instuurt, zegt hij, maar dan kan iedereen die me tegenkomt doden. En dan zien we de genade van God. Zelfs het leven van deze eerste moordenaar wordt door God beschermd. Kaïn krijgt een teken dat hij niet vogelvrij is. Zo is zijn leven veilig in die onveilige wereld. Want door de zonde blijft de wereld een onveilige plek voor de mens. Zijn leven is kwetsbaar en de afwezigheid van liefde bedreigt het leven. In Genesis 4 lezen we hoe de mens daarom van zich af gaat slaan in zelfverdediging en zelfhandhaving. Lamech beseft ook dat zijn leven kwetsbaar is en daarom trekt hij zijn mond open, dreigt dat hij iedereen dood zal slaan die hem ook met een vinger aanraakt. Zo stelt hij zijn leven veilig door het principe van het recht van de sterkste. Zou hij er nou gelukkig van geworden zijn? Ik weet niet. Liefde zal hij er niet mee gekregen hebben, want zo iemand ga je uit de weg. En juist daarom zegt God, laat je naaste delen in mijn liefde. Het leven heeft liefde nodig. Niet alleen in de begintijd, bij een baby of kleuter, maar ook het volwassen leven heeft liefde nodig. Het is niet voldoende dat we elkaar niet doodslaan. Als ieder mens zich daar strikt aan hield, maar ook niet meer deed dan dat, dus niet doodslaan, maar ook niet lief hebben, dan stierf iedereen van binnen, van eenzaamheid. Als je of je ruimte in wilt met een dodelijk gas, dan haal je het gas er wel uit, maar er moet wel verse lucht binnenstromen. In een vacuüm kan niemand leven. En daarom zegt vraag en antwoord 107, is het genoeg dat onze naasten niet doden? Antwoord nee, dat is helemaal niet genoeg. Terwijl God afgunst, haat en toorn verbiedt, gebiedt hij dat we onze naasten lief hebben als onszelf. Dat we geduldig zijn, vredelievend, zachtmoedig, barmhartig en vriendelijk. Ja, dat maakt leven mogelijk. Dit is de kern van het zesde gebod. Dit heeft God op het oog met dat zesde gebod. Dat je je naaste laat delen in zijn liefde. En zo komt het evangelie vanmiddag ook op ons af. Laat je naaste delen in Gods liefde. En je naast is iedereen. In de kerk, buiten de kerk, ja, iedereen in deze wereld. Ook Poetin, ook Poetin. Maar was dat moeilijk? Verschrikkelijk moeilijk. Mijn naaste laten delen in Gods liefde betekent dat ik geen geweld tegen hem gebruik. Niet kwets, niet haat, niet belachelijk maak, niet naar leven staat. Niet jaloers ben, geen wraak neem, geen ruzie maak, zijn leven niet aantast of vernietigt. Het betekent wel dat ik hem ruimte geef. Voorzichtig met hem ben. Lief heb. Me met hem verzoen. Het beste voor hem zoek. Voor hem zorg dat ik geduldig met hem ben. Vriendelijk, goed en trouw. Ga hem raadslaan. Het is al moeilijk genoeg om dat slechte in me te beheersen. Maar dan ook nog dat goede doen. Dat vacuüm bestaat niet bij het zesde gebod. God vraagt van me dat ik mijn naaste laat delen in zijn liefde. Ja, hoe dan? Dat lukt alleen als ik kijk naar Gods grote liefde. Wat is dat dan, Gods liefde? We gaan 7 dingen bij langs. Gods liefde is dat hij geduldig is. Na de zondeval heeft God de wereld laten bestaan. Al eeuwenlang kijkt God aan tegen een wereld vol onrecht. Al jarenlang kijkt God aan tegen mijn leven vol zonde en onrecht. Wat een eindeloos geduld heeft God. Hij straft de zonde niet keihard af. Bij God geen lik op stuk beleid of snelrecht. Altijd weer is God geduldig. Hij geeft tijd. Hij waarschuwt. En God geeft mij dag na dag de tijd om zijn liefde te leren kennen en te beantwoorden. En God doet goed. Hij laat het regenen over gelovigen en ongelovigen, zodat hun gewassen groeien en ze het eten hebben. Terwijl God zorgt voor het dagelijks leven van ieder mens. God is goed voor de mens, zonder onderscheid. En dat hebben we nergens aan verdiend. We leven in een land vol welvaart en luxe, veel voorzieningen. We kunnen zelfs op vakantie, naar school. Je kan je ontwikkelen. En Gods liefde is dat Hij goed doet. En Gods liefde zie je ook in zijn vergevingsgezindheid. God doet het kwaad tussen hem en mij telkens weer weg. Niet 1 keer, niet 7 keer, of 70 × 70 keer. Duizenden keren. En God doet dat niet op een goedkope manier. Zo van klaar en over. Nee, God neemt de schade voor eigen rekening en gaat weer op zoek naar ons. Gods liefde is ook dat hij zich opoffert. Het mag hem iets kosten. Het mag hem veel kosten. Heel veel om de relatie met ons te kunnen herstellen. God offerde zijn zoon op. Het liefste wat hij had. En deze zoon Jezus gaf zijn leven voor ons. Hij droeg onze straf. Ging in onze plaats staan om het leven voor ons weer mooi te maken. De liefde van God zie je ook in zijn trouw. God houdt woord. Hij haakt niet af. Hij doet wat hij toegezegd heeft. God blijft staan achter wat hij beloofd heeft. Wanneer hij een relatie aangaat met een mens, dan beëindigt God die relatie nooit meer. Ook niet als er ruzie is. Altijd is er ruimte voor een nieuwe start. Zo zijn Gods beloften in de doop ook voor altijd. Beloften van trouw. Trouw die voorkomt uit zijn liefde. En Gods liefde voel je ook in zijn medelijden. Hij leeft mee met ons, kent onze pijn. Het doet hem ook wat. Het doet hem heel veel. Want God voelt het in zichzelf. Hij blijft er niet koud onder. Hij helpt, redt, en troost. En dan als laatste Gods lied is ook dat hij op zoek gaat naar de ander. God begint. Hij richt zijn hart op de mens, gaat achter hem aan. God wacht niet tot je komt, maar hij neemt het initiatief. Dat is toch liefde? Dat is toch de liefde waar wij van leven? Dus mijn naaste laten delen in Gods liefde is hem dat alles gunnen. Ik gun hem Gods geduld, Gods goedheid en vergevingsgezindheid, Gods opoffering en medelijden, Gods trouw en Gods zoeken naar hem of haar. Dat is de zuivere licht waarin het leven van mijn medemens, mijn naaste, opbloeit. We zien nu ook waarom God zegt: laat je naaste delen in mijn liefde. Dat is dus allereerst omdat dit leven mogelijk maakt. Zonder Gods wonderlijke liefde is er geen leven. Nog een reden om je naaste te laten delen is Gods liefde. Is: God gaf het ons, gaf het mij. En dan geef je door wat je zelf ontving. Wanneer je die liefde doorgeeft, wordt er ook iets van God zichtbaar op aarde. En dat is derde. Je bent als mens geschapen naar Gods beeld om iets van hem op aarde te laten zien. Wanneer jij je naaste laat delen in Gods liefde, wordt God zichtbaar op aarde. Een vierde reden is dat God die ander door jou wil zegenen. God gunst de mens een goed leven. Met ruimte voor bekering. Het leven is kostbaar in Gods oog. En via jou wil God zijn liefde aan de mensen geven. En nog een reden. God wil aanbeden worden door mensen. Om zijn liefde. En wanneer ik mijn naaste laat delen in Gods liefde. Wanneer ik doorgeef wat ik zelf van God ontving. Wanneer die ander in mij iets ziet van de grote liefde die God is, dan gaat die God aanbidden. En dat is Gods doel met het mensenleven. We horen vanmiddag dus wat de kern is van het zesde gebod. Dat ik mijn naaste laat delen in Gods heerlijke liefde. En daarachter zien we ook Gods doel daarmee. Om die liefde wil God aanbeden worden. We ontdekten ook dat het nodig is dat ik Gods schitterende liefde bewonder om die door te kunnen geven. Mijn naaste liefhebben, dat lukt me niet uit mezelf. En daarom is de vraag of u en ik Gods liefde nog iets bijzonders ervaren. Zijn we nog onder de indruk van die liefde? Die liefde is toch niet gewoon? Dat kan je toch niet als vanzelfsprekend beleven? Als dat toch dreigt, denk dan nog maar eens hoe Jezus dat zesde gebod in praktijk bracht. Hoe hij dit vervuld heeft. Jezus liet zijn naaste, de mens, mijzelf, volmaakt delen in Gods liefde. En dat werd in hem op het allerdiepste zichtbaar. Hij liet zich uitschelden, buitensluiten, ja, vermoorden. En dat maakt me beschaamd. Want het buitensluiten, schelden en moorden doe ik. Maar hij vangt het op. Voor mijn naaste en voor mij. De liefde die hij daarin betoont is zo ongelooflijk groot. In Hebreeën 12 wordt gezegd dat het bloed van Jezus krachtiger spreekt dan dat van Abel. Jazeker, want Abels bloed riep vanuit de aarde tot God en riep om vergelding. Jezus bloed spreekt van verzoening. Jezus beschermt het leven niet op de manier van Lamech, als sterker, ik sla erop los, hoewel die wel de sterkste is. Nee, Jezus beschermt het leven door de klappen op te vangen. Zo komt er een einde aan de cirkel van geweld en het recht van de sterkste. Wanneer we de liefdevolle zorg van God voor ons ontdekken, dan kunnen we de zelfverdediging opgeven. Je hoeft niet op te komen voor je eigen leven en geluk, je voordeel en eer, als God dat al doet. In Gods liefde is er ruimte. Voor mezelf, voor allemaal en voor onze naast. Zo mogen we onze medemens ontmoeten. In kerk, op school, op werk, bij sport en waar dan ook. In Gods liefde is er ruimte voor jou en die ander voor beiden. Je hoeft er niet om te vechten. Zeg daarom ook niet ruzie, onvrede, afstand, dat krijg je de wereld niet uit. En ook niet uit de mensen of uit de kerk. Als je naar jezelf kijkt, klopt dat. Maar als je naar God kijkt, mag je beter weten. Het bloed van Abel roept om vergelding. Het bloed van Jezus spreekt van verzoening. Het bloed van Abel klaagt de mensheid aan. Het bloed van Jezus spreekt de mensheid vrij. Het laatste vers van Genesis 4 wijst ons de weg. Beschreven wordt hoe Adam en Eva opnieuw een zoon krijgen, Seth. En Seth krijgt ook weer een zoon, Enos. Een andere lijn, een nieuw geslacht naast dat van Kain. En dan staat er, in die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen. Dit geslacht wil men leven van de liefde van God. Men wil zijn goedheid aan elkaar doorgeven. Zijn geduld, zijn trouw, zijn vergevingsgezindheid, zijn medelijden, zijn liefde. Amen.
Bidden.
Heere God, als we dit zo tot ons in laten werken, Heer, wat is dat toch een grote opgave. Je naaste liefhebben als jezelf. En Heer, wat is het dan pijnlijk te moeten constateren dat we zo ongelooflijk tekortschieten. Terwijl we zo'n mooi voorbeeld hebben van Christus die alles gaf. Het kostte hem alles voor ons. Heer, dan vragen we u vergeving op dat bloed van Christus. En dan mogen we door uw liefde, waar we zoveel over mochten horen, vragen, vergeef het ons. Bemoedig ons, Heer. Geef dat we elke keer weer opnieuw durven beginnen, voor uw heilig aangezicht komen en belijden, Heer, weer niet. En dan mogen we weten dat bij dat oprechte berouw u die zonden wegdoet, wegpoetst. U denkt er nooit meer aan. Terwijl wij de neiging hebben in ons verleden nog eens terug te denken, toen ging het ook niet goed. Nee, Heer, door dat grote, volmaakte, volbrachte offer van Christus bij oprecht berouw is er vergeving en vergetelheid. Dank u, Vader, voor dit alles. Heer, bij dit alles vragen we uw zorg. Uw zorg over de schepping. En we lazen en we hebben beleden, moord en doodslag. En dan denken we aan al die moorden en doodslag wat er is over de wereld. Landen waarin de misdaad welig tiert. Landen waarin dictators heersen. We denken aan de oorlog dichtbij in Oekraïne. En die jaren duurde oorlog in Jemen. En nu weer het nieuwe geweld wat oplaait in Soedan, o Heere God. Als mens zou u er moedeloos van worden. En dan wijst u ons naar uw woord, waarin u zegt, ik heb het je verteld, het zal gebeuren. Niet om je bang te maken, maar omdat je het weet. En Heer, geef dat we niet wankelmoedig worden, maar juist naar u toekijken. De toekomst, het leven, is bij u in veilige handen, volmaakte handen. U bent de enige die weet hoe en waarom de wereldgeschiedenis zo gaat. En wij hebben de mooie belofte. Heer, eens komt alles goed. Hier op aarde. Heer, laat ons daar vol goede moed op weg gaan. Dat we weten dat u bij ons bent en uw geest in ons is. Dank u daarvoor, Vader. En verhoort u ons zo. Om Jezus wil uw grote Zoon. Amen. We gaan nu zingen Psalm 65, vers 2. Daarna is de gelegenheid om uw gaven met de church app of later in de collectezakken bij de uitgang te geven. Laten we zo in die mogelijkheid gaan staan en gezamenlijk hardop samen ons geloof belijden met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we onze slotzang, gereformeerd kerkboek 23, vers 1 tot 3. Spreekt u met mij mee, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, want daar zal die komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Daniel, bedankt voor de begeleiding. We mogen de zegen van God ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met ons allen.